Schriftlezing in dit middaguur vinden we in het Oude Testament en dat valt vanmiddag in twee delen uiteen. We lezen allereerst met elkaar Genesis 1 vanaf vers 26 tot en met vers 31 en daarna Genesis 5 en daaruit de eerste vijf verzen. De eerste schriftlezing die we u noemden, Genesis 1 vanaf vers 26 tot en met 31. Tweede schriftlezing, Genesis 5 vanaf vers 1 tot en met vers 5.
En God zeide, laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. En God zeide, ziet, ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven dat op de ganse aarde is, en alle geboomte in het welk zaadzaaiende boomvrucht is. Het zij u tot spijze. Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat hij gemaakt had, en ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Hoofdstuk 5. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen, als God een mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaren en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld, en noemde zijn naam Set. En Adams dagen, nadat hij Set gewonnen had, zijn geweest 800 jaren. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 900 jaren en 30 jaren. En hij stierf.
Geliefde gemeente, in het Louvre, een groot museum, nee, niet in Parijs, maar het Louvre in Abu Dhabi, in de Verenigde Arabische Emiraten, hangt het duurste schilderij ter wereld. Getiteld Salvator Mundi, redder van de wereld. Het is een afbeelding van Christus. En nu laten we maar rusten of er goed aan doen om een afbeelding van de Heer Jezus te maken. Hoe het ook zij, dat duurste schilderij van de wereld wordt daar tentoongesteld in dat museum, het Louvre in Abu Dhabi. Een schilderij dat wordt toegeschreven aan de bekende Italiaanse schilder Leonardo da Vinci. Het is een schilderij, oudere jongeren, dat meer dan 400 miljoen euro heeft gekost. Een ontzagwekkend groot bedrag. En we begrijpen wel, zo'n duur schilderij, zo'n duur beeld, dat wordt natuurlijk bewaakt, dat wordt natuurlijk bewaard met de grootste zorg. Met grote sloten in deuren, met beveiligingspersoneel, met camera's. Alles moet eraan gedaan worden dat dat beeld bewaard blijft, dat het beeld in stand gehouden wordt. Dat dat beeld zichtbaar blijft, te bewonderen blijft, dat het ook heel blijft, intact. En nu gaat het vanmiddag ook over een beeld. Ja, het gaat over de mens die geschapen is naar het beeld van God. En we zullen zien dat de mens goed is geschapen. Dat de mens heerlijk is geschapen. Op een voortreffelijke manier, maar weinig minder dan de engelen. We hebben ervan gezongen met Psalm 8. Maar we moeten vanmiddag ook tot de constatering komen dat dat beeld nu wel kapot is gegaan. Dat dat beeld nu voor een groot deel is verdwenen. Dat dat beeld uiteindelijk is geroofd. De catechismusafdeling die we nu hopen te overdenken bepaalt ons daarbij. En dat is zondag 3. Zondag 3. Die lezen we nu met elkaar en dat vormt ook het uitgangspunt voor de prediking vanmiddag. Heidelberger Catechismus, zondag 3. Daar lezen we in vraag en antwoord 6. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. Dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou, om hem te loven en te prijzen. Vraag en antwoord 7. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Uit de val en uit de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs, waar onze natuur al zo is verdorven geworden dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Vraag en antwoord 8 tot slot. Maar zijn wij al zo verdorven dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Ja, wij. Tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Gemeente, ik schrijf vanmiddag als thema boven de verkondiging deze woorden. Hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed komt voor de val. Let op 3 gedachten. In onze eerste gedachte letten we erop dat we geschapen zijn naar Gods beeld. Dat is vraag en antwoord 6. In onze tweede gedachte letten we erop hoe we gevallen zijn in Adam. Vraag en antwoord 7. Om tot slot te luisteren naar onze derde gedachte en dan letten we erop hoe wij geneigd zijn tot alle kwaad. Dat is vraag en antwoord 8. Geschapen naar Gods beeld, gevallen in Adam, geneigd tot alle kwaad. En dat alles onder het thema hoogmoed komt voor de val. Gemeente, hoort u die laatste woorden van vorige week zondagmiddag ook nog naklinken? Hoort u als het ware nog die echo van die diep indringende woorden die we vorige week hebben overdacht? Dat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. Klinken die woorden vanmiddag nog na? Hebben we daar in de achterliggende week nog eens over nagedacht? Het is eigenlijk nog een wonder dat we nog met zoveel mensen in de kerk zitten. Want dat moet maar gezegd worden. Dat waren geen pluimstrijkende woorden die we hebben gebruikt vorige week op grond van Gods woord. En toch bent u vanmiddag allemaal weer naar de kerk gekomen. En jij ook. Ondanks die scherpe woorden die hebben geklonken, bent u hier en zit u hier en daar zijn we dankbaar voor. Maar wat waren het toch ontzagwekkende woorden die werden uitgesproken vorige week. Dat we niet alleen de Heere niet geven wat hij waard is, wat hij waardig is, wat hem toekomt, maar dat we nu het tegenovergestelde doen. Wat een werkelijkheid. We hebben vorige week, gemeente, een blik geworpen, zo hebben we het gezegd, in de spiegel van Gods wet. En nu kunnen we vanmiddag verschillende dingen doen. We zouden die spiegel weg kunnen leggen. Over kunnen gaan tot aan de orde van de dag. We kunnen, zo hebben we het ook gezegd vorige week zondagmiddag, ons proberen wat op te lappen. Ons wat mooier voor te doen dan we daadwerkelijk zijn. Maar die weg gaat de catechismus nu vanmiddag niet. Nee, de catechismus die gaat hierop door. De catechismus is nog niet klaar met ons. En wij zijn nog niet klaar met het leerboek. Waarom gaat de catechismus dan door? Waarom gaat het leerboek verder over de zonde van de mens, over de ellende van de mens. Wel, gemeente, omdat aan bod moet komen wie nu de schuldige is. Het gaat vanmiddag over een schuldvraag. Wanneer u in het verkeer een ongeval krijgt, dan wilt u toch dat de onderste steen boven komt. Had ik voorrang? Keek die ander wel goed uit? Was die ander misschien onder invloed? Werkten de remmen wel deugdelijk? Al die vragen moeten boven komen, moeten beantwoord worden, want het gaat over een schuldvraag. Wie is de schuldige partij? Het lek moet boven water. Nu, zoals dat is in het tijdelijke leven, zo geldt het nog veel meer in het geestelijke leven. Bij wie ligt nu de schuld? Als het dan zo is dat ik geneigd ben om God en mijn naaste te haten, bij wie ligt dan de schuld? Ligt die schuld misschien... Ik durf die vraag eigenlijk niet te stellen vanmiddag. Zullen we de catechismus aan het woord laten vanmiddag? Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Je zult die vraag maar durven stellen. Je zult die vraag maar moeten stellen. En toch zijn de opstellers van de catechismus zo eerlijk dat ze die vraag toch formuleren in het leerboek. Omdat die vraag vanmiddag zomaar in ons hart kan opkomen bij een oudere of een jongere. En daarom toch maar heel eerlijk die vraag onder ogen zien vanmiddag. Heeft God dan de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Heeft God het dan verkeerd gedaan? Antwoord: nee, hij. Maar God heeft de mens goed en naar zijn evenbeeld geschapen. De catechismus zegt op grond van Gods woord dat de Heere de mens goed heeft geschapen. Maar wat is goed? Wat betekent hier het woord goed? Want we weten dat de Heere God de schepping goed heeft gemaakt. Maar na die goede schepping zegt de Heere God wel: het is niet goed dat de mens alleen zij. Kennelijk ontbrak er nog iets. Het is dus een hele goede vraag om de vraag te stellen: wat is goed? Betekent dat dat de mens niet kon zondigen? Was de mens zo goed uit de hand van de Heere voortgekomen dat de mens geen verkeerde keuzes kon maken? Die vraag moet vanmiddag gesteld. Wat is goed? Wat betekent het dat de mens goed uit de hand van de Heere is voortgekomen? Nu laten we maar kijken naar Gods woord. En dan komen we zo terug bij de Heidelberger catechismus. Dat de mens goed is geschapen, gemeente, dat blijkt uit verschillende delen van Gods woord. En ik wil u wijzen op de schepping van de mens, omdat we daar heel duidelijk in zien dat God de mens goed geschapen heeft. Allereerst zien we in Genesis 1, en we hebben bewust het hele gedeelte niet gelezen met elkaar, maar allereerst zien wij in Genesis 1 dat de mens niet zomaar op de eerste of op de tweede dag is geschapen. Nee, de mens is geschapen op de zesde dag. Nadat er hemellichamen waren geplaatst aan het firmament door Gods heilige hand. Nadat er bomen en struiken en gewassen zijn voortgekomen uit zijn goede hand. Nadat er dieren op het land waren gebracht en in de zee en in de lucht. Mogen we het zo zeggen, gemeente, vanmiddag: de mens kwam in een ingericht huis. Dat helemaal was klaargemaakt en ingericht. De mens kwam in een aangekleed huis. God had het goede met de mens voor. Zo goed werd de mens geschapen. Hij kwam op een aarde die al helemaal ingekleed en aangekleed was. Ik wil nog op een ander punt wijzen als het gaat om Genesis 1. Wanneer de Heere de schepping uit zijn hand doet voorkomen, dan zien we dat elke scheppingsdaad als het ware wordt ingeleid met en God zeide. Vers 3, eerste scheppingsdag. Vers 6, andere versen. En God zeide, het is een steeds terugkerend refrein, wanneer God een scheppingsdaad verricht, klinkt er en God zeide. Behalve bij de mens. Behalve bij de schepping van de mens. Want wat hebben we gelezen in vers 26? En God zeide, ja, die woorden hebben steeds geklonken, maar wat staat er nu bij in vers 26 van Genesis 1? Laat ons mensen maken. Dus voordat de Heere de mens schept, gaat de heilige drie-eenheid met zichzelf in een heilig overleg. Laat ons mensen maken. Dat lezen we bij geen enkel ander schepsel. Maar bij de mens treedt de Heere op een hele, voor ons ondoorgrondelijke manier, in een overleg met zichzelf. En na dat heilig onderhoud wordt de mens geschapen. Laat zien, gemeente, dat wij van een hele andere orde gemaakt zijn dan de dieren, dan de bomen, dan de planten. Heel duidelijk. Het laatste waar ik u op wil wijzen, als het gaat om Genesis 1, dan zien we ook dat de Heere na elke scheppingsdag, op de tweede dag na, maar op elke scheppingsdag antwoordt. En ziet, het was goed. En de Heere zag dat het goed was. Maar wat zegt de Heere na de zesde dag, de dag waarop de mens gemaakt is? Ja, dan zegt de Heere, en zie, vers 31, en zie, het was zeer goed. Nadat de mens als pronkjuweel van de schepping, als sprongstuk van de schepping van de Heere is geschapen, dan klinkt het pas en ziet, het was zeer goed. Ik wil een praktische lijn trekken, allereerst op grond van wat we nu hebben overdacht. Als het gaat om de mens en de schepping van de mens, dat de mens ook goed is geschapen, dan moeten we er ook hier op letten vanmiddag, dat de mens van een andere orde is dan de dieren en de planten. Waarom zeg ik dat vanmiddag? Wel, omdat er in de tijd waarin wij leven een stroming is, een ideologie, die mens en dier, mens en plant op dezelfde hoogte wil stellen. Een ideologie die zegt dat dieren en planten net zoveel waard zijn als de mens. Praktisch voorbeeld, 2005. Expohallen in Leeuwarden. Er waren allemaal domino-steentjes opgesteld voor een bepaald record dat plaats moest vinden. En die zaal stond ingericht met al die steentjes en in één keer komt er een mus die zaal binnenvliegen. Musje had er al voor gezorgd dat er zo'n 23.000 steentjes omvielen. Men vreesde voor nog meer. En wat gebeurde er? Er werd iemand binnengeroepen en die schoot het musje af. Dat willen we natuurlijk liever niet. Dat begrijpen we allemaal wel vanmiddag. Maar wat gebeurde er? Die man die dat diertje afschoot, kreeg 1600 bedreigingen. Waaronder ook, jawel, waaronder ook doodsbedreigingen. Kijk, en dan begrijpen we met elkaar dat de verhouding helemaal scheef gaat liggen, toch? Dat mens en dier op gelijke voet worden gezet. Gemeente, wij moeten goed zorgen voor Gods goede schepping. Begrijp me heel goed vanmiddag. U moet me niet misverstaan. We moeten goed zorgen voor de aarde, voor de wereld. Is onze verantwoordelijkheid. Maar laten we er wel voor waken dat we er niet een aparte religie van maken. Want dat gebeurt. Een groene religie. Waarbij mens en dier op gelijke voet leven. Nee, de mens is van een andere categorie, gemeente. Een heel andere categorie. We zien het hier. Maar zegt iemand, wat betekent het dan dat de mens goed geschapen is? Wat betekent het dan dat de mens naar Gods evenbeeld geschapen is? Dan maken we nu een overstap naar onze catechismus. Antwoord 6. Daar zegt de catechismus, dat is in ware gerechtigheid en heiligheid. Dat zegt de catechismus op grond van 2 Korinthe. Dat, of ik moet zeggen, Efeze 4. dat de mens geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. Waarom schrijft Paulus dat in Efeze 4? Wat bedoelt Paulus, de apostel, met die woorden? Wel, dat we allereerst recht voor God stonden in het paradijs. Dat wij met eerbied gesproken God onder ogen konden komen. Dat we God als het ware in de ogen konden kijken, dat we recht voor hem stonden. Recht. Er was gerechtigheid. Het lag vlak tussen de Heer en de mens. Tussen de Heer en Adam en Eva. Vlak. Als het gaat om ware heiligheid, dan moeten we het ons zo voorstellen dat Adam helemaal was aangelegd op de Heer. Als Adam 's ochtends wakker werd, dan was hij meteen gericht op de eer van God. Als Adam aan het werk ging, dan bedoelde hij in al zijn werkzaamheden de eer van God. En ik geloof vast, gemeente, toen hij al die dieren een naam gaf, dat hij ook verwonderd is geweest over de goede schepping van God. Ik zat vorige week even achter huis om de preek wat voor te bereiden. En toen daalde er zo op een boek een libelle neer. En die bleef zitten. Zo'n prachtig dier met grote facetogen, doorzichtige vleugels, zo kunstig gemaakt. Ik geloof dat Adam er nog van meer van gezien heeft dan wij, gemeente. Adam was in alles betrokken op de Heere. Betrokken op de Heere, maar ook op een rechte manier, op een heilige manier betrokken op Eva. Er viel geen onvertogen woord. Hij keek niet met een verkeerde blik. Hij leefde heilig met Eva. Adam leefde ook heilig ten opzichte van de natuur. Er was een volstrekte harmonie daar in het paradijs. Er was sprake van gerechtigheid. De zaak lag recht. Er was sprake van heiligheid. Adam leefde heilig. Met wat voor doel? Dan volgen we het antwoord, antwoord 6. Adam was nu geschapen, opdat hij God zijn schepper recht kennen, hem van harte liefhebben en met hem in de eeuwige zaligheid leven zou. Om hem te loven en te prijzen. Dat was het doel waarom Adam op de wereld was. Om zijn schepper lief te hebben, om hem te prijzen, om hem te eren. En, dan moet u even op dat ene woordje letten, twee woordjes eigenlijk, van harte. Dat kon Adam. Adam was zo goed geschapen door de Heere, dat hij God ook daadwerkelijk kon bedoelen. Dat kostte Adam geen moeite. Hij was aangelegd op de Heere. Een bekend voorbeeld zal hier ook wel eens geklonken hebben van de preekstoel voor de kinderen. Een zonnebloem die meedraait met de zon. Zo was Adam. Hij was aangelegd op de Heere. Hij was goed geschapen. Hij was gericht op zijn schepper. Alles wat hij deed was gericht op de Heere. Gemeente, en dat leest u ook met mij. Dat is nu het doel waarom wij hier op de aarde zijn. Opdat we God, onze schepper, recht kennen. Lief hebben. En zalig leven zouden. Zonder de zondeval was het hierop uitgelopen. Dat de mens zo de zaligheid in zou gaan. Om voor eeuwig God te bedoelen. Gemeente, mag ik u vragen aan het eind van de eerste gedachte. Mogen wij al aan dit levensdoel beantwoorden? Is dit inderdaad het hoogste en het grootste doel in ons leven geworden? De Westminster Catechismus, daar bent u misschien wel bekend mee, zet op een magistrale manier in. Wat is het grootste doel van een mens? God groot maken en voor eeuwig van hem te genieten. En het is de Heidelbergers wel eens verweten dat ze menselijk inzetten, antropologisch noemen ze dat dan, maar hier zien we dat de catechismus eigenlijk op dezelfde manier inzet als de Westminster Catechismus. Dat het hoogste doel is om God de Heere te loven en te prijzen. Gemeente, laten we heel eerlijk zijn. ontbreekt dit niet vaak. Hoeveel jonge mensen in deze tijd worstelen niet met de zinloosheid van hun bestaan? Hoeveel mensen worstelen niet met die ene vraag: waarom ben ik op de wereld? Waartoe ben ik op de wereld gekomen? Waarom ben ik geschapen? En ook mensen van een zekere leeftijd kijken toch wel eens over hun schouder terug over hun leven. En vragen het zich toch wel eens in alle ernst af: waarom ben ik er eigenlijk? Heeft mijn leven wel zin? Zo vergaat het soms. Nu mogen we nu oprecht weer aan dit doel zijn gaan beantwoorden. Mogen we Gods eer op het oog hebben. En is het ons lust en ons leven. Ook al is het maar in beginsel, gemeente, in beginsel. Maar mag het door genade zo zijn dat we God toch van harte lief hebben. En dat het er ons te doen is om Hem te loven en te prijzen. Ik heb vanmorgen in het gebed gezegd, de Heer heeft zelf gezegd: dit volk heb ik mij geformeerd, zij zullen mijn lof verkondigen. Mogen we er iets van kennen, gemeente. Ook hiervan. We gaan naar vraag en antwoord 7. We sluiten onze eerste gedachte af, geschapen naar Gods beeld. We gaan naar onze tweede gedachte, gevallen in Adam. Van waar komt dan zulke verdorven aard des mensen? Antwoord: uit de val en de ongehoorzaamheid onze eerste voorouders Adam en Eva in het paradijs. Gemeente, hier worden wij teruggevoerd naar het paradijs. En daar moeten wij ook even bij stilstaan. Want het kwam in de achterliggende week wel heel sterk naar mij toe. De wereld is goed geschapen. Is goed uit Gods scheppende hand voortgekomen. Maar de Heer heeft de mens niet zomaar geplaatst op die wereld. Nee, op die goede wereld was een plaats met de naam Eden. Eden betekent heerlijk. En in die plaats die de naam droeg van heerlijk, in die plaats Eden, was een hof. Een lusthof, zo mogen we het zien. En nu heeft de Heere God de mens uitgerekend daar geplaatst, in die lusthof. Dus niet zomaar ergens op die goede wereld. Nee, in de plaats Eden, heerlijke naam, een kostelijke naam. En binnen die plaats, op de allermooiste plek die er is, een lusthof, het paradijs. Daar heeft God de mens nu een plaats gegeven. Ja, we zouden zeggen: wat wil de mens dan nog meer? Wat wil de mens dan nog meer? Ja, gemeente, we moeten de Bijbel laten spreken. De mens wilde nu uitgerekend eten van die ene boom, waarvan de Heer nu zo duidelijk had gezegd: ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Op het moment dat u daarvan eet, Adam, dan zal de dood zijn intrede doen in het leven. Thomas Boston heeft een bekend werk geschreven, De Viervoudige Staat. En daarin schrijft hij: het is heel bijzonder, maar het lijkt wel alsof de mens nu wordt getrokken tot het kwaad. Dat juist datgene wat de Heere verbiedt, dat dat nu juist zo aantrekkelijk is om juist die ene regel dan te overtreden. Denk maar aan een woord van Paulus: toen de wet in mijn leven kwam, werd de zonde levend. En we herkennen het ook wel in ons leven. Als we weten dat iets niet mag, hoe dan die verleiding zo groot kan zijn om juist dat ene wel te doen, wel te overtreden of juist na te laten. Boston, die kent daar iets van. Ik geloof ook in zijn eigen leven. En we zien het ook hier. Adam en Eva, ze overtraden het gebod van de Heere. En daarmee, gemeente, was het nu niet maar zo een vergissing die aan de dag werd gelegd. Nee, wat zegt de catechismus in een antwoord 7? De catechismus noemt het een val die plaatsgevonden heeft, maar spreekt ook over ongehoorzaamheid. Hoort u dat? Het was maar niet een vergissing. Het was maar niet zomaar een misstap. Nee, we moeten het zo zien vanmiddag en zo eerlijk moeten we ook met elkaar handelen. Het was opstand. Het was regelrechte rebellie. De mens stond op tot de Heere. Ja, zegt iemand vanmiddag, maar kon de mens dan zondigen? Die goede mens. We hebben net gezien dat Adam zo goed geschapen werd. Dat hij God bedoelde. Kon Adam dan zondigen? Kon hij dan overtreden? Ja, gemeente, dat kon Adam. De Heere God had hem goed geschapen. Adam was aangelegd op zijn schepper. Maar Adam kon een overtreding begaan. Adam kon zondigen. Zeker. Nu zegt iemand, waarom dan? Waarom heeft de Heer er dan niet voor gezorgd dat Adam niet kon zondigen? Dat hij alleen maar het goede kon kiezen? Heel eenvoudig, gemeente, ik hoop dat het vanmiddag begrijpelijk is, maar omdat de Heere nu vrijwillige liefde wilde. Vrijwillige liefde. En ik bedoel het vanmiddag in alle ernst, maar ik gebruik voor de catechisanten wel eens het voorbeeld van een kooi met een vogeltje. Als ik hier, jongens en meisjes, een kooi heb met een vogeltje, en ik zou tegen jullie zeggen, kijk eens hoe dat vogeltje van mij houdt, want het vogeltje vliegt niet weg. Dan zeggen jullie allemaal, dominee, dat is logisch dat het vogeltje niet wegvliegt. Want hij kan niet weg. Het is geen vrijwillige liefde. Dat vogeltje blijft niet bij mij omdat het van mij houdt. Vogeltje kan niet weg. Nu met eerbied gesproken, gemeente. De Heere wilde vrijwillige liefde. En als ik een ander voorbeeld mag gebruiken. Een vrouw die uitgehuwelijkt wordt aan een man. Is dat vrijwillige liefde? Is dat liefde die de Heere graag zou zien? Op een gedwongen manier? Nee, de Heere wil vrijwillig liefgehouden worden. De Heere wil vrijwillige liefde. De Heere wil dat wij met ons hele hart vanuit onszelf voor hem zouden kiezen in oprechte liefde. En daarom, gemeente, gaf de Heere nu een proefgebod. En we begrijpen vanmiddag ook wel, als het een daadwerkelijk proefgebod is, dan moet de mens ook echt op de proef gesteld kunnen worden. Jongens en meisjes, mag ik nog een voorbeeld voor jullie gebruiken? Als ik tegen mijn kinderen zou zeggen, jullie moeten, bekend voorbeeld, maar toch, jullie moeten van die snoep afblijven. En ik zou dat snoep opbergen in een kluis en ik zou van huis gaan en ik zou later terugkomen en ik zou tegen mijn kinderen zeggen, jullie hebben je goed gedragen, want je bent keurig van dat snoep afgebleven. Zijn mijn kinderen dan echt gehoorzaam geweest? Die konden niet bij die kluis. Ze konden niet bij het snoep. Dus we begrijpen wel vanmiddag, gemeente, dat zou geen echte gehoorzaamheid zijn. En daarom heeft de Heere God nu in zijn wijsheid, in zijn onbegrijpelijke wijsheid, een proefgebod gegeven. Door te zeggen, Adam, als u niet van die boom eet, dan zult u de dood sterven. Adam kon het goede kiezen, maar hij kon ook tegen God kiezen. En gemeente, dan lezen we die ontzagwekkende woorden. Dat er inderdaad, antwoord 7, dat er inderdaad een diepe val heeft plaatsgevonden. Dat Adam ongehoorzaam is geweest. En dan moet u even die woorden proeven. In vraag 7 en antwoord 7. Want er wordt gesproken over een verdorven aard. En er wordt ook gesproken in antwoord 7... over een verdorven natuur. Ons hele natuur, ons hele aard, is doortrokken van de zonde, is door en door verdorven geworden. Echt. En dat doortrekt nu de hele schepping. De verhouding met de Heer is verstoord, want Adam vlucht weg. De verhouding tot Eva is verstoord, want Adam moet zich kleden. Hebben we vorige week nog gezien en gezegd. Adam en Eva krijgen twee jongens, aanvankelijk, Kain en Abel. De ene wordt vermoord, de andere is een moordenaar. En dat op de dag van vandaag zien we de gevolgen, want wat voor oorlogen worden er niet uitgevochten. En sinds Adam geluisterd heeft naar Eva en Eva naar de slang, is ook de verhouding met de natuur verstoord. Want de Egyptenaren moeten vrezen voor kikvorsen, voor luizen, voor sprinkhanen. Job spreekt over wormen die zijn huid zullen doorknagen. David moet vechten tegen leeuwen en beren. We moeten inderdaad uitkijken voor een slang. En in ons land wordt er gediscussieerd over de wolf. Ook de verhouding tot de schepping is verdorven. En weet u wat nu zo ontzagwekkend is, gemeente? Dat het nu zo is, en dat zegt ons leerboek ook. Dat wij allen, dat is het laatste van antwoord 7, dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden. Dat zegt Paulus in Romeinen 5. Dat door één mens de zonde in de wereld gekomen is en door de zonde de dood. En dat de dood door alle mensen doorgegaan is tot op de dag van vandaag. En daarom hebben we ook Genesis 5 met elkaar gelezen. Want we hebben net gezien in Genesis 1 dat de mens geschapen is naar Gods beeld. Maar kijkt u dan even naar Genesis 5. Wat de Heere daar Mozes heeft opgedragen om op te schrijven in vers 3. En Adam, die aanvankelijk was geschapen naar Gods beeld. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon. Ja, dan komen die woorden. Naar zijn gelijkenis en naar zijn evenbeeld. En noemde zijn naam Zet. Dus Adam, die geschapen was naar Gods beeld, heeft het beeld verloren laten gaan. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En wanneer Adam een kind krijgt, geeft hij die verdorven natuur door. Want Zet wordt geboren naar het beeld van Adam. En nu zegt u vanmiddag, of zeg jij vanmiddag, dat vind ik niet eerlijk. Dat vind ik niet recht. Ik heb er niet om gevraagd om ter wereld te komen met erfzonde belast. Ik heb niet gegeten van die vrucht in het paradijs. Ik heb er niet voor gekozen om God de rug en de nek toe te keren. Wordt die zonde van Adam mij nu toegerekend? Begrijp ik dat goed vanmiddag? Ja, dat begrijpt u goed vanmiddag. Dat begrijpen jullie ook goed vanmiddag. Maar tegen die vraag, die ook heel begrijpelijk is, dat hij wordt gesteld, wil ik twee zaken inbrengen. Als u het onrecht vindt dat de zonde van Adam u toegerekend wordt, vindt u het dan ook onrecht wanneer door genade de gerechtigheid van Christus u toegerekend wordt? Tweede wat ik erop wil zeggen, wanneer de Heilige Geest ons daadwerkelijk leert zien wie we zijn, ons daadwerkelijk ontdekt aan onszelf, ja, dan kunnen we boven Adam en Eva niet uitkomen. Dan zullen we het eerlijk voor de Heere belijden, dat wij in gedachten, in woorden, in daden, ja, dat we elke dag laten zien dat wij die zonde van Adam doen. En dan heeft Adam misschien maar één vrucht genomen. Maar ik geloof dat als de Heere ons ontdekt aan onszelf, dat we moeten belijden, Heer, als u mij niet bewaart, dan had ik misschien al die vruchten van die boom genomen en gegeten. Dan zeggen we met Paulus dat we de grootste der zondaren zijn. Gemeente, mag ik vragen, bent u er al aan ontdekt? Hebt u het inderdaad met Paulus leren zeggen? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Hebt u het leren toestemmen waar de Heidelberger hier zegt, dat onze natuur inderdaad verdorven is en dat onze kinderen ook in zonden ontvangen en geboren worden? Door de val in Adam, jawel, maar ook door ons eigen doen en laten wie wij zijn. Gevallen in Adam. En dan onze laatste gedachte, geneigd tot alle kwaad. Maar, zo zegt vraag 8, maar zijn wij al zo verdorven dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Komt er dan helemaal niets goeds uit ons voort? Zijn we dan echt geneigd tot het verkeerde? Ja, zeggen de opstellers. Ja, wij. En u zegt de jongeren, dat snap ik wel dat de opstellers dat zeggen. Dat er niets goeds uit onze handen voort kan komen, dat de opstellers daar ja op hebben geantwoord. Want dat leerboek, dat stamt uit de 16e eeuw. Ja, toen waren de mensen nog niet tot zoveel goeds in staat. Toen konden ze nog niet zoveel goeds als dat wij tegenwoordig kunnen. Wij vliegen naar de maan met een raket en met een capsule. Wij onderzoeken de diepste diepten met onderzeeërs. Wij kunnen een kijkoperatie doen met een heel dun slangetje met een cameraatje erin geplaatst. Wij zijn vindingrijk, wij zijn ontwikkeld, we kunnen heel veel goeds. En als het gaat om datgene wat hier staat, dat de mens geneigd is tot alle kwaad, kijk eens om ons heen. Mensen die in weer en wind met een collectebus door de straten van Sliedrecht gaan. Mensen die met lust en liefde zorgen voor andere mensen met veel toewijding. Mensen die misschien hun baan wel opgeven om voor arme mensen te zorgen, werken van barmhartigheid. Het wordt allemaal aan de dag gelegd. Is het echt zo dat wij niets goeds kunnen voortbrengen en dat we geneigd zijn tot alle kwaad? Gemeente, zolang wij blijven denken vanuit onszelf, vanuit ons perspectief, vanuit ons denken, dan stellen we inderdaad deze vragen. Maar wanneer wij leren denken vanuit God, dan moeten we het inderdaad toestemmen dat wij inderdaad onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Er komt op enig moment een jonge man bij de Heer Jezus. En die zegt dan tegen Christus: Goede meester, wat voor goeds moet ik doen opdat ik het eeuwige leven behouden? Wat zegt de Heer Jezus dan? Dan zegt de Heer Jezus: Wat noemt u mij goed? Er is niemand goed dan God. Christus wil als het ware zeggen: U weet helemaal niet wat goed is. Jij weet helemaal niet meer wat goed is. Gemeente, vanuit onze denkkaders, vanuit ons bestaan, weten wij helemaal niet meer wat goed is. Daar hebben wij helemaal geen goede opvatting meer van. Wij moeten leren denken en leren leven. Ook ik, gemeente, wij, eerste persoon meervoud, wij moeten leren denken vanuit de Heere. En daarom wil ik u kort meenemen naar Romeinen 3. U hoeft dat niet met mij op te zoeken vanmiddag, maar ik neem u er wel mee naartoe, naar het derde hoofdstuk van Romeinen 3. Daar lezen wij hoe de Heere over ons denkt. Daar vinden we een omschrijving. Dan begin ik in Romeinen 3, maar heel eenvoudig bij vers 13. En dan lezen we zo wat door. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen ze bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, de weg des vredes hebben ze niet gekend, er is geen vreze gods voor hun ogen. Ja, Paulus die komt tot de constatering in vers 11. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Niemand. Gaat niet over Idoan Taghi. Gaat ook niet over Napoleon of Adolf Hitler, jonge mensen. Dit gaat over de mens zoals hij geboren wordt, zoals hij ter wereld komt. Dit is het beeld, Romeinen 3. Romeinen 3, dat is een röntgenfoto. Daardoor ligt de Heere ons hele bestaan. Nu, nog een keer die vraag. Hebben we door genade al een keer op die röntgenfoto geblikt? Zijn we er al eens op een heilige manier van geschrokken dat dat ons beeld geworden is? Dat is de realiteit. Tenzij, en dat is het laatste vanmiddag, tenzij, het slot van antwoord 8, tenzij dan dat wij door de Geest Gods wedergeboren worden. Er wordt hier gesproken over de wedergeboorte. Gemeente, we hopen elkaar nog een lange poos te mogen dienen, dus ik wil daar kort in zijn, dat begrijpt u wel. De wedergeboorte, we hopen dat de Heer het geeft, dat we daar nog iets meer over mogen zeggen. Maar het betekent dat de mens opnieuw geboren wordt. Adam werd geschapen door de Heer. Eva werd voortgebracht. Daarna werd Seth geboren naar het beeld van Adam. Maar wanneer de mens nu opnieuw geboren wordt, ja, dan wordt hij in beginsel weer aangelegd op de Heere. Nog even denken aan die zonnebloem. Want dan gaan we samen met Samuel zeggen: spreek, Heere, want uw knecht hoort. Dan gaan we het met Paulus zeggen: Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan worden we met onze wil, met onze genegenheden, met onze begeerten, met onze verlangens, worden we weer gericht op de Heere. En zeker na die nieuwe geboorte, dan struikelt Gods kind dagelijks in velen. En heeft een kind van de Heere maar een klein begin van de gehoorzaamheid. Maar toch is het een kind van de Heer er dan om te doen wat we in het eerste punt hebben overdacht. Dat we ten diepste toch voor de Heer willen leven. Met alle lek en gebrek, jawel. Met struikelen, met vallen, maar ook met opstaan, jawel. En dan moet een kind van de Heer soms klagen met Paulus: ik ellendig mens, wanneer ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Maar toch, dan willen we in beginsel, gemeente, Gods wil doen, voor hem leven, hem lieven, loven en prijzen. Nu is ook dat wonder nu in ons leven gebeurd, van de wedergeboorte, dat we opnieuw geboren zijn, dat we het misschien niet altijd onder woorden kunnen brengen. Dat is ook moeilijk onder woorden te brengen, maar dat we toch zeggen: er is iets veranderd in mijn leven. Het is me om de eer van God te doen, om de naam van God, om de dag van God, om het volk van God. Er is liefde in mijn hart gekomen tot de Heere. Wanneer dat nog niet zo is, gemeente, kijk dan nog even naar het slot van antwoord 8. Want hoe wordt die wedergeboorte gewerkt? Door Gods geest. De Heilige Geest kan dat wonder werken, maar wil dat wonder ook werken. Ook vandaag, ook hier, ook nu, ook vanmiddag. En daarom, wanneer u eerlijk moet zeggen: ik ben nog niet wedergeboren. Ik leef nog volledig vanuit mijn natuurlijke bestaan, mijn verdorven aard, mijn verdorven natuur. Ja, mogen we dan met deze catechismusafdeling voor de Heere terechtkomen. En mogen we het zeggen: Heere, wilt u met uw Heilige Geest in mij wonen en werken. Opdat we in beginsel mogen gaan lijken, niet op Adam, maar op de laatste Adam. Waar Paulus van gezegd heeft in 2 Korinthe 4... dat Christus het beeld van God is. In beginsel mag Gods kind dan op Christus gaan lijken. En waar loopt dat dan op uit? Op het hemels paradijs. En inderdaad, de Hof van Eden, heerlijk voortgebracht uit Gods hand, prachtige schapen, kunstig gemaakt. Maar de Hof van Eden had nog een uitgang. Het paradijs had nog een uitgang. Heeft Adam geweten ook. Maar wanneer we door genade een kind van God geworden zijn, wedergeboren door de Heilige Geest, in beginsel op Christus mogen lijken, dan mondt het uit op het hemelsparadijs. En dat paradijs heeft geen uitgang. In dat paradijs zal geen mens meer zondigen. Hoeft een kind van de Heere God nooit meer teleur te stellen. Hoeft een kind van de Heere zichzelf nooit meer tegen te vallen. Hoeft een kind van God nooit meer zichzelf te beklagen. En wordt in de meest diepe zin van het woord waar, dat God nooit hun val zal gedogen. Amen.